Broeders en zusters, we gaan naar de eerste Petersbrief, het laatste gedeelte. 1 Petrus hoofdstuk 5. Waar ik lees vanaf vers 5, waar de apostel schrijft. Dagelijks gij jongen, of desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde, vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. En dat zijn dan de laatste woorden van de apostel in deze brief. Van 5 hoofdstukken, waarin hij feitelijk maar 1 thema bespreekt. Namelijk dit thema dat wij als gelovigen deel hebben aan, aan het heilig priesterdom. Waaraan wij toegevoegd zijn, dat die gemeente van eerstelingen waartoe wij gekomen zijn. Ja, ik kan het niet nalaten, maar ik citeer automatisch uit Hebreeën 12. Maar goed, maar niettemin, wij zijn toegevoegd aan dat heilig priesterdom. En wij als gelovigen van vandaag worden geacht een priesterlijk volk te zijn met een priesterlijke bediening. Met alle consequenties van dien. Namelijk aan de ene kant, en naar aardse maatstaven, het lijden. Aan de andere kant, heerlijkheid die ons beloofd is. En daarmee geeft de apostel dus feitelijk commentaar op wat hij in de eerste verse van deze brief al zei. God heeft ons wedergeboren naar zijn barmhartigheid tot een levende hoop. Namelijk tot een erfenis. En dat is onze hoop, uiteraard. En die hoop is terecht voor ons persoonlijk ook, wanneer wij inderdaad het verlangen hebben om de Heer te dienen. Dat is ook wat wij zouden doen, ondanks het lijden dat daar wellicht, in ieder geval volgens de apostel, het gevolg van zou zijn. Wij zouden als gelovigen allen een dienende verantwoordelijkheid dragen en ons dienstbaar opstellen tegenover de Heer in de eerste plaats. En daarna in de praktijk, want dat is het gevolg ervan, ten opzichte van al onze broeders en zusters. We vinden dat in vele brieven terug, in het bijzonder denk ik op dit moment dan weer aan de brieven van Johannes, waarin hij over precies dezelfde dingen spreekt. Wij zouden God dienen, wij zouden trouw zijn aan de waarheid en dus de broeders lief hebben. Want dat is waar het in de praktijk in het kort op neerkomt. Dat het inderdaad gaat om dienen en niets anders dan dat, zet de apostel ook inderdaad uiteen in het gedeelte waar we vorige keer in terecht waren gekomen. De eerste 4 versen van dit hoofdstuk, waar de apostel spreekt over, of zelfs tot, de ouderlingen, de oudsten, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Want hoewel naar menselijke maatstaven deze oudsten waarschijnlijk toch een heersende positie innemen, zegt de apostel dat dat misschien wel zo is, maar dat dat in elk geval niet de bedoeling is. Dat wil zeggen, de bedoeling is ook van deze oudsten dat zij de gemeente zouden dienen in plaats van over de gemeente te heersen. En ik heb u laten zien dat de apostel nogal wat uitdrukkingen gebruikt ter aanduiding van deze oudsten. Het is goed als we die gewoon uit het hoofd kennen, zou ik bijna zeggen. Hij spreekt over oudsten, hij spreekt over herders, hij spreekt over opzieners, hij spreekt over voorgangers. En waar het om gaat is dat al deze termen bijbels, in de Bijbel althans, volstrekt dezelfde inhoud hebben. Er is niet anders dan dat. Waar het gaat om het bedienen van het woord in de gemeente in elk geval, daar hebben wij van doen met deze functie. Dat wil zeggen die van de oudste, de herder, de opziende, de voorganger of hoe je mag heten. Ik herinner mij trouwens de opmerking van Broeder Schepers vorige keer. Schiet me ineens te binnen. Die zei, maar hoe weet je nou of er een oudste in de gemeente is? Dat was heel eenvoudig als hij met het woord dient. En trouw aan dat woord is, uiteraard. Als hij met het woord heerst, wordt het problematisch. Als hij met het woord dient, dat is een oudste. In ieder geval, naar Bijbelse maatstaven. En ik heb me voorgenomen om echt niet uitgebreid op in te gaan. Dat doet de apostel Petrus per slot ook niet. Maar wij lopen altijd op tegen dat idee van dat men toch zo nodig oudsten moet aanstellen in de gemeente. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat het dan gewoonlijk helemaal niet over oudsten gaat zoals de Bijbel ze kent. Maar men gebruikt het woord in een andere betekenis. En in de tweede plaats, oudsten worden niet aangesteld. Niet door de mensen, niet door gelovigen, niet door de gemeente. Integendeel, oudsten kunnen alleen erkend worden. Dat wil zeggen, er wordt erkend dat iemand oudste is. En in die positie staat en die verantwoordelijkheid inderdaad draagt. Maar ze worden niet door de mens aangesteld, of door broeders, of hoe het maar heten mag. Want de enige die oudsten aanstelt is God zelf, of om het dan maar te citeren, ze worden aangesteld door de Heilige Geest, dat is wat er staat. Dat vinden wij ook, want we vinden dat in Handelingen hoofdstuk 20, waar de apostel Paulus reist langs Efeze, dat wil zeggen hij gaat niet naar Efeze, maar hij komt wel in de buurt. En bij die gelegenheid heeft hij een ontmoeting met wat genoemd wordt de oudsten van die gemeente. Uit Efeze dus. En in het voorbijgaan spreekt hij hem dus ergens. Waarschijnlijk bij Van der Valk ergens. Laat maar zitten. Maar onderweg dus ergens dus gewoon. Hè. En hij spreekt hem toe en neemt afscheid van hem. Want hij weet dat hij hem niet weer zal zien. En hij zegt dan tot hen in Handelingen 20 vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Die lees ik voor de aardigheid mee. Doet er niet zoveel toe, maar ik kan niet nalaten er wat van te zeggen. Hij zegt ik heb u verkondigd al de raad gods. En hij zegt niet ik heb u verkondigd al wat ik weet van de raad gods. Waarmee maar gezegd wil zijn dat hier in Handelingen 20 de apostel al zegt dat hij in het verleden al de hele raad gods bekendgemaakt heeft, in elk geval aan deze oudsten in Efeze. Dat zeg ik speciaal voor diegenen die menen dat Paulus bij die gelegenheid de hele raad gods nog niet kende en in ieder geval niet predikte. Hij zelf zegt dat hij hem wel kende en ook inderdaad gepredikt heeft. Dat kwam niet later pas, dat was toen al. Dat even terzijde, maar hij had hem verkondigd al de raad gods. En daar heeft hij ook niks aan toe te voegen. Hij zegt dan gewoon, vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, waarmee maar we zien dat oudsten herders zijn. En herders zijn leraars, en u kent het rijtje inmiddels sinds vorige keer in elk geval. Zo heb dan acht op uzelf. En op de gehele kudde, acht hebben op is hetzelfde als opzien over, of toezien op. Het is ook de opziener die hier dus feitelijk genoemd wordt, maar men zou in de eerste plaats op zichzelf toezien, daarna op de kudde, uiteraard. En dan staat er, heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, zodat als er oudsten moeten worden aangesteld, dan zal de Heilige Geest dat wel doen. De enige verantwoordelijkheid die wij vervolgens als gelovigen hebben, is om de door de Heilige Geest gestelde oudsten ook daadwerkelijk als zodanig te erkennen. Dat is alles. En meer valt daar niet van te zeggen. Ik zou niet weten wat ik er verder van zeggen moet. Er valt niks aan toe te voegen. Dat is wat de Heer doet. Het probleem is dikwijls dat in onze kerkelijke organisaties, of hoe je die dingen dan maar noemen moet, hè, dat daar gewoonlijk helemaal geen ruimte is voor dit werk van de geest. Eenvoudig omdat men het aanstellen van opzieners, oudsten, of zullen we gewoon zeggen predikanten, want dat is waar het ongeveer over gaat, dat men dat in eigen hand genomen heeft. En in de praktijk komt daar dan gewoonlijk, hoeft niet noodzakelijk, maar in de praktijk komt daar dan dikwijls de Heilige Geest niet meer aan te pas. En daar zit uiteraard het probleem. Nou goed. En als het anders is, ja, ik zou niet weten hoe ze moeten zijn. Ik lees op een andere plaats in Handelingen, ik weet niet zo waar het staat, maar ik lees op een andere plaats in Handelingen dat inderdaad in een gemeente oudsten gesteld worden, maar dan toch ook alleen in de zin van dat de gemeente als zodanig erkent de oudsten die er al zijn. En Paulus wil dat zeker weten voordat hij weggaat, dus hij checkt dat even. En inderdaad, ze erkennen de oudsten die er zijn, dat is wat het is. En als Paulus schrijft aan Titus en zegt, ik heb u te Kreta achtergelaten om te voorzien in dat wat nog ontbrak, in dat wat nog nodig was. Als kijken of ik ze gauw kan vinden. Het eerste deel van Titus, de brief aan Titus dus. Dan, even kijken. In vers 5 staat van hoofdstuk 1. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts, dat wil zeggen in de komende tijd, zoudt terechtbrengen. Wat dan? Nou, dat staat erachter. Namelijk, vertaald met en, maar vooruit, maar betekent namelijk. Namelijk, dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Zodat daar in de eerste plaats uit geconcludeerd moet worden dat niet de gemeente zelf oudsten stellen, maar dat ze van hoger hand gesteld worden, dat in elk geval. En Paulus geeft aan Titus opdracht omdat hij oudsten zou stellen, dus het gebeurt niet van onderaf, om zo te zeggen, maar van bovenaf. En in de tweede plaats, als het aanstellen van oudsten een kwestie is van aanwijzen en het even regelen, dan had hij Titus niet achter hoeven laten. Dan hadden ze dat wel even in een uurtje kunnen regelen alvorens ze zouden vertrekken. Maar het kon niet in een uurtje geregeld worden en dus ging Paulus weg en liet Titus achter om dit te regelen. Wat moest Titus dan doen? Die paar oudsten aanwijzen zo van jij bent oudste, jij bent oudste en dat is het dan. In dat opgeven aan de Kamer van Koophandel. He? Nee, wie er in het bestuur zit, dan moet... Nou goed, laat maar zitten, hè? Wel, nee. Waar Titus voor moest zorgen is dat er mensen zouden komen die inderdaad als oudsten zouden kunnen fungeren. Dat wil zeggen, hij moest ervoor zorgen dat mensen voldoende onderwezen waren in de schriften en zo nog het een en ander vermoedelijk ook en in wat praktische dingen, opdat die die functie van oudsten inderdaad zouden kunnen waarnemen. En dat kost tijd. Ja, minstens een paar maanden denk ik altijd. Het lijkt me erg weinig, maar het hangt er vanaf hoe de situatie op dat moment is natuurlijk. Maar dat is de reden waarom Titus achter moest blijven. Om de gelovigen zodanig te onderwijzen dat er enkele zouden zijn die zijn verantwoordelijkheid over zouden kunnen nemen als hij zou vertrekken. Dat is de gang van zaken. Is verder niks moeilijks aan natuurlijk. En daarna wordt ook beschreven wat voor eisen zelfs, of wat voor eisen, ik weet nooit een zwakkere uitdrukking, maar ik zoek altijd een zwakkere. Maar hoe dat er ongeveer uitziet, hè, een opziener. En dat is ook wat Paulus schrijft feitelijk aan Timotheus. Maar dat is alles wat de schrift zegt over het aanstellen van oudsten. God geeft ze namelijk. God zorgt dat ze er zijn.
Handelingen 6.
Was het Handelingen 6? Rechts onder aan de bladzijde, dacht ik, man. Welke bedoel je?
Van de 6 vers 3. Vol van Heilige Geest en wijsheid.
Ja, dat gaat niet over oudsten, hè?
En er wordt ook over het aanstellen van die mensen.
Ja, maar daar gaat het om wat bekend geworden is als diakenen. Later heeft men weer vastgesteld, ze heten niet eens ze worden geen diakenen genoemd, dat is ook zo. Maar men noemt ze zo, niet ten onrechte, want diaken betekent ook maar gewoon dienaar. En dat is wat ze zouden zijn, in elk geval. Hè. Maar zie dan om, broeders, vers 3 van Handelingen 6, zie dan om naar 7 mannen die goede getuigenis hebben volgens Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Dat wil zeggen, er worden verantwoordelijkheden opgelegd, maar dan alleen aan diegenen die inderdaad bekwaam zijn. En die dat doen kunnen en willen. En dat is waar het om gaat. Dan wordt zoiets wel geregeld. Maar dit is niet het gedeelte wat ik zocht toen. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar waar het gaat om oudsten, gaat het er gewoon om dat er mensen zijn die inderdaad zelf met een volvaardig gemoed en uit vrije wil gewilliglijk dat willen doen. En dan moeten ze ook nog de capaciteiten daartoe hebben. En God zelf is degene die hen dan eventueel in die positie plaatst en die verantwoordelijkheid geeft. Dat is de gang van zaken. Zo staat het hier in 1 Petrus 5, in elk geval in vers 2. Opzicht hebben over de kudde, niet uit bedwang, maar gewilliglijk en met een volvaardig gemoed. En in de brief aan Timotheus schrijft de apostel, zo iemand eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijke zaak, staat er. Met andere woorden, men kan dat begeren. Men kan zich dan eruit trekken. Nou goed. Maar in ieder geval, het is een dienende functie. Dat is waar het om gaat. Het blijft altijd ten dienste van de kudde. Dat kan niet anders, want er is er maar één die over de gemeente heerst. En die gezag, die macht heeft over de gelovigen. En dat is de Heer zelf. Of, met een andere term, maar het is precies hetzelfde. Of de Heilige Geest. En het probleem is dat waar mensen macht gaan uitoefenen over de gemeente, dus over gelovigen, stellen zij zich in de plaats van de Heilige Geest en stellen daarmee feitelijk, fundamenteel, de werking van de Geest buiten werking. Nou, onderschat ik de kracht van de Geest niet hoor, daar gaat het niet om. Maar het is maar als waarschuwing, wij zouden dat niet doen. Wij zijn niet de Heer zelf, wij zijn niet de Heilige Geest, wij hebben dus geen heersende taak. Integendeel, wij hebben slechts een dienende taak en laten het bestuur als zodanig over aan de Heer zelf. En eigenlijk moet ik zeggen, wij zouden ons er niet mee bemoeien. Want zo zit het natuurlijk eigenlijk. Want ik ben van mening dat waar, als het nou echt noodzakelijk zou zijn dat er ergens ingegrepen zou worden, zal ik maar zeggen, als er wat misloopt of zo, op geestelijk gebied bedoel ik, dan zal de Heer dat heus zelf doen. Dat doet hij wel. Echt. Misschien wat later dan wij zouden willen. Maar misschien ook al heel wat eerder dan wij zouden willen. Dat kan ook best. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zouden ons daar niet mee bemoeien. Wij zouden onze eigen verantwoordelijkheid kennen. En slechts dienen. En daarin vooral trouw zijn. Want dat is de eerste vereiste. Nou, daar gaat het over. En dan zegt de apostel, want hij zei immers dat het ging om dienen, dat zegt hij al vier hoofdstukken lang. En hier in het vijfde hoofdstuk zegt hij dat nog steeds. Het gaat om nederigheid. Daarna zegt hij in vers 3 dat het niet gaat om heerschappij voeren over de kudde, over de gemeente namelijk. Maar men zou voorbeeld voor de kudde zijn. En dan vers 4. En als de overste herder verschenen zal zijn, degene die ook de gemeente dient, de Heer zelf namelijk. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En u weet dat kroon iets van doen heeft met heerschappij, maar er zou niet hier geheerst worden, er zou pas in de toekomst geheerst worden. En dat is wat hij zegt. Die tijd komt nog wel. En niet alleen voor de oudsten, maar dat geldt in het algemeen voor alle gelovigen. Waar wij trouw zijn aan de Heer en hem dienen, zullen wij wellicht nu met hem lijden, maar in de toekomst delen in zijn heerlijkheid. Dat is de gedachte en die vinden we uiteraard overal terug. Goed. En daarna gaat de apostel verder niet meer over de oudsten, maar over de jongen. In vers 5. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig en zijt allen elk ander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, enzovoorts. Bij dat jongen, het eigenaardig verschijnsel, bij het begrip ouderlingen in vers 1, denkt men dikwijls aan mensen die in een bepaald ambt staan. En bij jongen denkt men aan mensen die nog niet een hoge leeftijd bereikt hebben, zal ik maar zeggen. Gek is dat, hè? Daarop zijn dus er zijn er meer die het opgemerkt hebben, er zijn dus varianten op ontstaan. Een van de varianten is dan die van de jongen uit vers 5 zijn inderdaad jongen. En de ouden uit vers 1 zijn dan inderdaad gewoon ouden. Namelijk, er zijn dan die broeders die een wat hogere leeftijd bereikt hebben. U weet wel, die zo tegen hun pensioen aanlopen. Daar heeft men ervan gemaakt. En daarmee heeft men dikwijls helemaal het zogeheten ambt uit de Bijbel ook helemaal weggeredeneerd. Want zo werkt het dan. Zeg maar oudsten, ouderlingen. Wel, dat is niet een functie. Dat is gewoon een kwestie van leeftijd. Daar gaat het maar om. Dus op je ouderen en jongeren in de gemeente. De ouderen moeten wat meer gezag hebben dan jongeren en dat is het dan. Of de ouderen dragen een wat grotere verantwoordelijkheid dan de jongeren. En dat laatste, dat valt natuurlijk moeilijk te ontkennen. Want in de praktijk is het natuurlijk zo dat ouderen een grote verantwoordelijkheid zouden dragen dan de jongeren. In de praktijk echter heeft het weinig met leeftijd van doen. Waar het mee van doen heeft, is met trouw, hoofdzakelijk. Met zelfstandigheid mag ik eigenlijk niet zeggen. Volwassenheid mag ik eigenlijk ook niet zeggen, maar zoiets bedoel ik wel. En daarom zeg ik trouw, maar dat is eigenlijk wat het is. Waar het mee te maken heeft, is met de betrouwbaarheid van de figuur in kwestie. En het probleem is gewoon dat jongeren dikwijls over minder ervaring beschikken. En dus makkelijker uit hun evenwicht, ook een geestelijk evenwicht te brengen zijn. En waar ouderen gewoonlijk meer ervaring hebben, gewoon omdat ze langer meelopen. Gewoon vanwege hun leeftijd is de kans groter dat die wat stabieler zijn dan de jongeren. Dat is het eigenlijk, hè. Om het maar eenvoudig te houden. Maar in de praktijk mag dan leeftijd daarin een rol spelen. Dat doet het ook ongetwijfeld wel. Maar het is zeker niet doorslaggevend. Want ik ken heel wat jongeren die trouw zijn. En ik ken ouderen die volstrekt onbetrouwbaar zijn. Dat is nou eenmaal zo. Ja, waarom? Weet ik niet. Dat doet er ook niet toe waarom dat is. Ja, tuurlijk zijn er wel... Er kan wel genoeg over gezegd worden, maar het heeft niet zoveel zin. Het gaat gewoon om dat het zo is. En het punt is dat de onbetrouwbare ouderen bepaald niet toegesproken worden door de apostel Petrus hier, als hij zegt, de ouderlingen die onder u zijn, enzovoorts. Het gaat juist om degene die een grote verantwoordelijkheid kunnen dragen. En onder jongen wordt dus ook inderdaad verstaan degene die minder verantwoordelijkheid dragen of kunnen dragen. En met leeftijd als zodanig heeft dat niks van doen. Misschien moet ik u erop wijzen dan dat het woord ouderen of ook jongeren ook in het Nederlands niet uitsluitend slaat op leeftijd. Iemand die oud is of oudste of ouder of hoe je dat maar noemen moet is gewoon degene die de grootste verantwoordelijkheid draagt. Daarom spreekt men in militaire dienst over rangen, u weet wel rangen enzovoort, maar het gaat om de oudste in rang. En het is lang niet altijd de oudste in leeftijd. Maar de oudste in rang wordt geacht de grootste verantwoordelijkheid te dragen. Maar met leeftijd heeft het weinig van doen. Je kunt een oude adjudant hebben van achter in de 50, zal ik maar zeggen. Dat is oud, hè? Toch is het niet oud. Nou goed. En je kunt een jonge luitenant hebben van nauwelijks 20. Dat kan, maar die luitenant is ouder in rang. Want de adjudant is een onderofficier en de luitenant is een officier. Dus ik heb dat goed onthouden.
Dat is het principe niet helemaal.
Wat zei je?
Dat is het principe niet helemaal. Ouderen in rang wil zeggen dat ze van gelijke rang zijn, maar dat de oudste in rang dus langer die functie heeft.
Kijk, het punt is dat de term niet aan de orde komt als er duidelijk verschil zit tussen de sterren en strepen. Maar niettemin is het dan wel zo, de oudste in rang is de hoogste in rang namelijk. Alleen de term gaat pas gebruikt worden in de praktijk als het niet duidelijk is. Dat wil zeggen, als je allemaal adjudanten hebt bewijzen, zijn meestal allemaal soldaten dan maar vooruit. Maar als je allemaal lui hebt met dezelfde rang, dan is de vraag, wie is al het langst, wie heeft er de meeste jaren op zitten, in die rang? Die krijgt dan de leiding, de grootste verantwoordelijkheid. Maar het begrip oudste in rang wil gewoon zeggen de hoogste in rang. Dat is de oudere. En hetzelfde beginsel geldt trouwens voor jongeren. Niet alleen jongeren in rang, hoewel ik die uitdrukking geloof ik nog nooit heb horen gebruiken. Maar het begrip jongen in heel wat talen en vroeger ook in het Nederlands heeft ook gewoon de betekenis van een knecht. Hoeveel jongens heb je? Dat betekent hoeveel knechten heb je? Maar knechten mag je niet zeggen, jongen ook niet meer geloof ik tegenwoordig. Maar niettemin, dat betekent het wel. En in het Nederlands wordt die term zo niet meer gebruikt, dacht ik. Niet of nauwelijks.
En dan weet je het wel.
Ja, nu moet je medewerkers zeggen, maar dat kan ook gewoon jongens zijn. In de zin van personeel. Want een jongen is per definitie personeel. Zo is het nou eenmaal. En in het Engels, ja, iedereen weet dat over heel de wereld. Een boy, een jongen, dat is een knecht. Ja, het kan een jongetje zijn, maar ter onderscheiding noemen we dat een lad. Hè? Maar een boy, ja, dat kan personeel zijn. En dat kan er een zijn die ver over de 60 is, bij wijze van spreken. Zo iemand spreek je nog aan, ook met boy. Enzovoorts. Hè? In het Frans trouwens ook. Frans ben ik minder in thuis. Maar garçon, dat is de ober, dat weet u toch. Maar wij leerden vroeger dat een jongen was, een garçon. Hè? Maar je roept dus, hé jongen, ober. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar waar het maar om gaat, is dat het niet primair met leeftijd te maken heeft. Leeftijd is van invloed op iemands ervaring en dus op iemands betrouwbaarheid. Hopelijk, als alles mee zit, maar lang niet altijd en daar gaat het maar om. Dus ik houd het erop dat de ouderlingen vanaf 5 vers 1 niet noodzakelijk oude mannen zijn. En als dat zo is, dan zijn de jongen uit vers 5 ook niet automatisch jong in leeftijd. Het heeft gewoon te maken met de positie die men nou eenmaal inneemt, om wat voor reden dan ook. Desgelijks gij jongen, zij de ouderen onderdanig. En eigenlijk moet ik zeggen dat dit het mooiste voorbeeld is van het gebruik van deze termen, want hier zie je hoe het is. De ouderen zijn degene die de grote verantwoordelijkheid dragen, en de jongen zijn dus per definitie degene die aan de ouderen onderdanig zijn. Zo makkelijk is dat, het staat er ook gewoon. Men zou dat ook zijn. Desgelijks gij jongen, zij de ouderen onderdanig. Maar let op dat van de ouderen niet gezegd wordt dat zij heerschappij moeten hebben over de jongen. Andersom werkt het dus niet, hè? Wij zouden de conclusie trekken, de jongens en de ouderen onderdanig, dus de ouderen hebben het voor het zeggen. En ik heb heus wel eens horen zeggen, door iemand die zichzelf als oudere of als oudste beschouwde, van dat de jongen hem onderdanig moesten zijn, hè? Want er staat in de Bijbel, gij jongen, wees de ouderen onderdanig. Maar dat is de omgekeerde toepassing van het beginsel. En die is onbijbels. Want ook de ouderen zouden de jongen dienen. Dat wil nog niet zeggen dat men onderdanig zou zijn of zich zou laten commanderen. Dat is een ander verhaal. Maar het is een kwestie van dienstbaarheid wederzijds. Maar tot de ouderen wordt niet gezegd dat men heerschappij zou hebben over de jongen, maar tot de jongen wordt wel gezegd dat zij de ouderen onderdanig zouden zijn. En daarna wordt alles weer rechtgetrokken en gaat de apostel over tot de orde van de dag, denk ik dan altijd maar. Het namelijk, en zijt allen elkander onderdanig. Dat zou wederzijds altijd zo moeten zijn. Want waar men een grote verantwoordelijkheid heeft, is dat om de anderen te dienen. En waar men minder verantwoordelijkheid heeft, zou men sowieso dienen. Maar het verschil is het dus in de praktijk niet. Het blijft altijd dienen. Het gaat altijd om het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En nou, ja.
In 2 Koningen 4 staat dat precies eigenlijk. Dat is 2 Koningen 4, dat is 22. En dat is Sunamite. Namelijk het gebied 23 vers.
Ja, vers 2, ja, inderdaad, ja. Ja. 2 Koningen 4, vers 22. Zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen, enzovoorts. Dat zijn jongens, met zijn knechten dus gewoon, hè. Maar welke leeftijd ze hebben, heeft met leeftijd hoegenaamd niks van doen. Andersom vind je trouwens ook, dat is ook leuk, want in Leviticus 12 lees ik over een vrouw die een knechtje zou gebaard hebben. Een knechtje baren. Het is gewoon een kind van het mannelijk geslacht, maar het heet een knechtje. Want een jongen is een knecht en een knecht is een jongen, is dienstbaar namelijk. Het is niks moeilijks aan, het is feitelijk in alle talen zo. Alleen het Nederlands is het een beetje verdwenen, zo langzamerhand. Maar dat is wat het is, ja. En vers 24. Toen Samuel zei de ezelin en zeide tot haar jongen. Wat is gewoon. Haar boy. Als die in Engels zou staan, dan is het geen enkel probleem. Maar het is gewoon de knecht. Nou, zo komt het trouwens vaker voor. vooral in het Oude Testament. Maar goed, we gaan terug naar 1 Petrus 5. Waar dan staat vervolgens in vers 5, en zijt allen elkander onderdanig. Want daar gaat het om, men zou elkander onderdanig zijn. Dat wil niet zeggen dat er toch niet een bepaalde rangorde is, want die is er wel. Maar ondanks de rangorde, men heeft een dienende taak ten opzichte van elkaar. Ik kan niet missen, we vinden dezelfde uitspraak ook bij de apostel Paulus. Ja, waarom ik nou aan Efeze 5 denk, weet ik ook niet, maar daar hebben we ook zo'n voorbeeld, want in Efeze, even kijken, Efeze 5 zegt de apostel in vers 21 dat wij elkander onderdanig zouden zijn in de vreze gods. We zouden namelijk vervuld worden met de Heilige Geest enzovoorts, en dan vers 21, elkander onderdanig zijnde in de vreze gods. In mijn Bijbel is het vermakelijk, want dat is het laatste vers op die bladzijde. En dan sla je om en dan zie je een nieuwe kop en denk je, oh, dat was het dan. He? Dan hou je op. Maar eigenlijk moet je gewoon doorlezen. En dan staat er, elk ander onderdanig zijnde in de vreze gods. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de heren enzovoorts. Zodat je maar weer ziet dat wij weliswaar allen elk ander onderdanig zouden zijn. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk, laten we zeggen, rangen en standen zijn. Het is nou eenmaal zo. Maar daarom kan men elkaar wel dienen. De een gaat niet ten koste van het ander. Zeker niet als dat dienen voortkomt uit het hart. En als het niet voortkomt uit het geven van commando's. Dat is waar het over gaat. Men zou gevuld worden met de Heilige Geest en dan vanuit het hart elkaar dienen. Dat er dan rangorde is, dat is onvermijdelijk. Dat hoort ook zo, dat blijft ook zo, ook in de nieuwe schepping. Zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, wij zouden gewoon elkander dienen. Dat is het thema wat we hier ook uitgebreid vinden in 1 Petrus. Dus zijn elkander onderdanig. Nog een keer hetzelfde, want de apostel herhaalt zich vele malen. En hij zegt, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat wil zeggen dat onze verschijning als zodanig en daarmee ons gedrag ootmoedig zou zijn. Dat is wat betekent. Wat de uitdrukking betekent, zijt met ootmoedigheid bekleed. En ootmoedigheid is een simpel synoniem voor nederigheid, dan wel onderdanigheid. En daarmee dienstbaarheid. Waarna de apostel een algemene Bijbelse waarheid naar voren brengt. Een die zeer veel genoemd wordt in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. Namelijk, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. God wederstaat de hoovaardigen. Dat is niks moeilijks aan, want ik noem eens een hoovaardige. Precies, en die wederstaat hij. Dat staat er trouwens ook in vers 9 hoor. Dit noemen ze één hoovaardige, de Satan dus. En God wederstaat de hoovaardigen, en zeker de hoovaardigen. En wij zouden dat trouwens ook doen, want de grootste hoovaardige wordt inderdaad in vers 8 genoemd. Uw tegenpartij, de duivel. En vers 9 zegt dan, de welke wederstaat. Of wederstaat de duivel, is dus de gedachte. Want God wederstaat de hoovaardigen. U ziet dat als de apostel deze dingen schrijft in vers 4, God wederstaat de hoovaardigen, denkt hij dus inderdaad ook aan de aan degene die het uitgevonden heeft, zal ik maar zeggen. Aan de duivel zelf. Die zou men wederstaan. God wederstaat hem. En het betekent in het algemeen dat God iets heeft tegen de hoogvaardigen. Namelijk tegen de hoogmoedigen. De gedachte is bovendien ook. Dat waar wij hoogmoedig zijn. Hoeven wij er niet op te rekenen. Dat wij van de Heer iets zullen ontvangen. Er staat er toch. Er staat God wederstaat de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Als we dus van de Heer wat zouden willen ontvangen. Wel, dat kan. Maar alleen als wij nederig zijn. Dat is het nou eenmaal. En ik ben geneigd een cliché te gebruiken. Namelijk, ik ben geneigd te zeggen, kijk, dat is het geheim. Dat is namelijk het geheim, want het schijnt geheim te blijven. Dat is het geheim van het leven van een christen. Dat is het geheim van een leven in gemeenschap met de Heer. dat van nederigheid, dienstbaarheid. Want daar waar wij elkaar dienen, dienen wij de Heer. En eventueel andersom, want Johannes zou het een paar keer zeggen, van alle kanten. Hè? Daar waar we elkaar dienen, dienen wij de Heer. Daar waar we de Heer dienen, dienen wij elkaar. Hebben wij de broeders lief, bewaren wij zijn woord. En hoe het allemaal heten mag. En daar zegent de Heer ons. Ik wil wel zeggen eventueel. Maar ik moet in ieder geval zeggen, daar waar wij de Heer niet lief hebben in de praktijk. En elkaar niet dienen. En niet zijn woord bewaren en dat soort dingen meer. Zegent hij ons absoluut, maar dan ook absoluut niet. Want indien wij hem verloochenen, en dat is een praktisch begrip, gaat over de praktijk van het leven, waar wij hem in ons leven verloochenen, schrijft de apostel Paulus aan Timotheus, zal hij ook ons verloochenen. En waar wij hem niet verloochenen, waar wij hem trouw zijn, zullen wij ook inderdaad nederig zijn. We hebben het daar vorige keer nog even over gehad, meen ik, want toen hebben wij geciteerd uit Matteüs hoofdstuk 11. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar er staat achter hoe. Namelijk leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig en neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daar pas vinden wij rust. Waar wij hem dienen onder het nieuwe verbond. Dus niet onder de wet uiteraard, maar onder de genade. Daar dus waar wij ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Met uitdrukking uit Efeze 4. Daar pas zal hij ons zegenen. Daar verloochenen wij hem niet, integendeel. En dus zal hij inderdaad voor ons zorgen. Dat is hier trouwens ook zo. Want hier staat... God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan een toelichting, weer consequentie eruit, namelijk vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen, niet nu uiteraard, maar als wij nederig zijn hebben we daar ook geen belang bij, opdat hij u verhogen te zijner tijd, in die dag, zou Paulus gezegd hebben, en pas dan volgt de uitdrukking, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. U weet wel, dat is die tekst gebrandschilderd, weet u wel, op de logeerkamer. Ik ben heel wat logeerkamers geweest van mijn leven. En dan hing altijd die tekst, of zo één, maar iets van die naad, hè. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is natuurlijk een Bijbelse gedachte, maar het wordt niet tot iedereen gezegd uiteraard. Hè? Er staat in een brief, dat is niet voor iedereen, zo, zonder meer niet. En bovendien uit het verband blijkt dat het gezegd wordt tot degene die inderdaad doet wat hier staat. Namelijk, elkander onderdanig zijn, met ootmoedigheid bekleed zijn enzovoort. Zich vernederen onder de krachtige hand Gods, want daar waar wij dienen... Zouden wij onze bekommernis op hem werpen. En dan daar zal hij namelijk voor ons zorgen. Dat is de voorwaarde. Maar heel eenvoudig. Je kunt mij trouwens sowieso niet wijsmaken. Dat waar wij als gelovigen zouden leven zoals de natuurlijke mens ook doet. Dat de Heer dan naar ons zal omzien of zoiets. Of voor ons zou zorgen. Waarom zou hij? Net zo wandelen als de wereld. Zonder hem. Ons eigen leven zal ik maar zeggen. Daar heeft hij toch geen belang bij. Daar zorgt hij niet voor ons. Waar wij hem verloochenen, zegt Paulus dus. Zal hij ons verloochenen? Ik vind het ook volkomen logisch. De woorden hebben niks met elkaar van doen. Maar onthoud het maar. Het is volkomen logisch. Maar aan de andere kant. Daar waar wij hem dienen. En leven volgens de beginselen. Niet van de wereld. Dus wet in het algemeen. Maar volgens de... beginselen van het nieuwe verbond, dus uit genade, uit begrip als genade en vergeving en dienstbaarheid enzovoort, zachtmoedigheid, daar zou hij voor ons zorgen. En datzelfde, ik kijk even of het staat erbij in mijn Bijbel, een verwijzing naar Filippenzen 4, vers 6, hartelijk dank. Filippenzen 4, vers 6, daar staat namelijk ook zo'n soort uitdrukking, maar die staat daar precies in hetzelfde verband. Filippenzen 4. Waar staat in vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En hij zorgt voor u, zei Petrus dan. En Paulus schrijft, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Precies, dat is wat het is. En hij zorgt voor u. Namelijk, de vrede Gods zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar ook deze uitspraak staat hier niet zomaar. Daar staat namelijk, om het korte verband te noemen, daar staat voor in vers 4, verblijft u in de Heer te alle tijd, wederom zeg ik, verblijft u, uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend, de Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, enzovoort. Zodat het ook gezegd wordt tot degene die zich verblijden in de Heer. Degene die bescheiden zijn, dat wil zeggen, die teruggetrokken zijn, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Dat komt van scheiden, heeft met afscheiding te maken. Die zich niet meteen met iedereen bemoeien, zal ik maar zeggen. Maar die bescheiden zijn, nederig dus. Daar is het eigenlijk dan een synoniem van. Tot hen wordt gezegd, de Heer is nabij en dus wees in geen ding bezorgd. En in een veel breder verband, wel, het onderwerp van 1 Petrus is tot op zekere hoogte volstrekt hetzelfde als het onderwerp van deze Filippense brief. Want als ik de eerste Petrusbrief in één zin moest samenvatten, dan las ik Filippenzen 1 vers 29. Dat vind ik een goede samenvatting van 1 Petrus. Daar staat, maar die hebben we al eens aangehaald, dat kan niet missen. Daar staat, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dus gaat het inderdaad om diezelfde dienstbaarheid, waarna in hoofdstuk 2 van Filippenzen de Heer Jezus zelf tot voorbeeld gesteld wordt, waar je diezelfde woorden terugvindt, nederigheid, dienstbaarheid, ootmoedigheid enzovoorts. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf, vers 3 van hoofdstuk 2. En het voorbeeld is dan de Heer Jezus zelf, die de gestaltenis Gods was, maar de gestaltenis van een dienstknecht werd. Die golde gelijk was, maar die de mensen gelijk werd. Dat zijn de uitdrukkingen die daar gebruikt worden. Dat is het grote voorbeeld van dienstbaarheid. En Petrus zei dan, precies, zei Petrus, wat is de bedoeling dat wij in zijn voetstappen wandelen? Het is namelijk zo dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Vers 21 van 1 Petrus 2. Zit dus precies dezelfde gedachte. Het idee namelijk dat God voor alle gelovigen, alle wedergeboren mensen zorgt, zo in de praktijk van hun leven, is niet bijbels. Ik kan het ook niet helpen, maar het is niet bijbels. Nou ja, als u zelf een beetje kent of om u heen kijkt, kunt u dat ook constateren. Dat is gewoon zo. Maar het staat ook niet in de Bijbel. Wat de Bijbel zegt, is dat de Heer zorgt voor degenen die hem dienen. Degene die de zijnen zijn, ja zeker wel, maar dan in de praktijk. En niet alleen maar volgens de theorie. Dat is waar het om gaat. Ik heb het zo vaak gezegd, zal het hier ook al vaak gezegd hebben. Het gaat er niet om dat we kinderen God zijn. Het gaat erom dat we zonen God zouden worden. Daartoe namelijk zijn wij kinderen Gods geworden. En de Heer zorgt voor ons, zover wij ons inderdaad aan hem onderwerpen in de praktijk van ons leven. En wanneer we dat niet doen, wel, kinderen gods of niet, de Heer zal niet voor ons zorgen. Hier niet. Als we hem niet dienen, de consequenties niet trekken uit het feit dat we kinderen gods zijn geworden, dan trekt hij ook die consequenties niet, want dat was niet het doel. Dat was alleen maar de eerste stap op weg naar het doel. Of anders gezegd, eenvoudiger gezegd, het was het middel. Wij moesten wedergeboren worden, anders konden we de Heer niet dienen. Maar nu we wedergeboren zijn, worden wij geacht dat ook inderdaad te doen. En te wandelen in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders met de woorden uit Romeinen 6. Of te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft met de woorden uit Efeze 2, vers 11, vers 10. Daar gaat het om. En daar zorgt hij voor ons. En nog een heel ander verhaal, maar daar kom ik dan vanzelf ook op, is inderdaad dat wij van de Heer zelf genade, barmhartigheid en hulp zouden krijgen. Dat staat in de Bijbel. He? In Hebreeën 4 staat dat. Maar tot wie wordt dat gezegd? Wie zouden dat krijgen? He? Staat erbij heel uitgebreid wie dat zouden krijgen. In het laatste deel van Hebreeën 4. Degene die met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Degene dus die zich stellen onder de heerschappij der genade. Degene die inderdaad uit genade willen leven. En genade tot het belangrijkste principe, de belangrijkste regel maken in hun leven. Dat is waar het om gaat. Die zouden daarbij hulp krijgen te bekwame tijd. Hulp in de dienst aan de Heer namelijk. Hulp in het functioneren als lid van het lichaam van Christus. Dat is waar het over gaat. En dat die hulp betrekking kan hebben op aardse omstandigheden en op de oude mens zelfs, geef ik grif toe. Ja, dat is zo. Maar het is niet het doel. Het doel is dat wij inderdaad als kinderen Gods, God zouden dienen, als dienstknechten Gods, hem zouden dienen, opdat we in de toekomst tot zoon zouden worden gesteld. Dat is de gedachte en dat is waar Petrus het ook over heeft. Want, zegt hij, het gaat om die erfenis die voor ons bewaard wordt. En daar waar we op die dingen gericht zijn, daar waar die hoop uit 1 Petrus 1 vers 3 ook inderdaad levend is, dat wil zeggen voor ons leven bepaald, daar zouden wij onze bekommernissen op hem werpen. En de vrede Gods zal in ons zal onze hart en zinnen bewaren. Of daar zal hij voor ons zorgen. Zoals die hier staat in 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Onder de omstandigheden die hier dus geschilderd zijn. En verder staat er, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Die gelovigen, die kinderen gast, die menen dat de duivel zelfs helemaal niet bestaat. Die hoeven ook hun bekommernis niet op hem te wenden en de Heer zal ook niet voor hen zorgen. Deze mensen hebben niet eens een tegenpartij. Die kennen hem niet eens. En hebben dus ook geen hulp daarbij nodig. En dan zijn er kinderen als die zich wel verwachten om het bestaan van de duivel te ontkennen, maar geen idee hebben. Hè? Toch? Want ze komen hem nooit tegen, hebben er nooit last van. Nou ja, ze hebben wel eens ergens last van, maar. En voor het gemak geeft men daar de duivel dan maar de schuld van, bij gelegenheid. Maar dat is het dan ongeveer. Zoals iedereen, ook de natuurlijke mens, wel eens ergens last van heeft, enzovoorts. Hè? En dan spreekt men over het pechduiveltje of dat soort dingen meer. Kijk, daar hebben we het dus niet over. Waar het om gaat, waar het hier over gaat, is om die gelovigen die de Heer dienen en die dan dus te maken krijgen met een tegenstander. En niet zo'n kleintje ook. Begrijp je wel? Maar als je de Heer niet dient, kom je die tegenstander nooit tegen. Het enige wat je tegenkomt is jezelf en je schoonmoeder. Nou, laat me zeggen. Maar zoiets, hè? Hoe zeggen zoiets dan even snel? Natuurlijk, daar kan je al van alles tegen zitten. Daar heb ik eens nagevraagd aan Salomo. Die zei nou, enerlei wedervaart de goddeloze en de rechtvaardige. Want, zegt hij, dat wordt bepaald door tijd en toeval. Dat is geen bekende tekst, geloof ik, hè? Dat is geen tekst. Nee, maar het staat wel in de Bijbel. En overkomt beide precies hetzelfde. En dat was nog de nette variant, want hij heeft ook een minder plezierige variant. Hij zegt dat het de rechtvaardige dikwijls meer tegen zit dan de goddeloze. Jawel. Dat komt van buitenaf. Dikwijls. Dat heb ik eens even gecheckt bij Job, die zag dat wel zitten. He? Maar je weet toch wat over. Maar de normale gedachte is ook. In de prediker staat dat. Er staat gewoon. Hetzelfde overkomt zowel de goddeloze als de rechtvaardige. Er is geen verschil. En hij zegt: wordt bepaald door tijd en toeval. Dat wil zeggen gewoon door de omstandigheden. En daar speelt God geen rol in en de duivel ook niet. Zo is het nou eenmaal. We doen er goed aan ons dat te realiseren. Dat is de normale gang van zaken. En de uitzondering voor ons in onze bedeling vinden we hier in die Nieuwtestamentische brieven. En daar wordt gezegd dat God voor ons zou zorgen, niet op basis van dat we kinderen God zijn, maar op basis van dat wij hem dienen. Nou kan dat alleen maar als je eerst kind van God bent. Maar de belofte is niet aan de kinderen Gods. De belofte is aan degene die zich aan hem onderwerpen. Dat is de gang van zaken. Daar mogen wij van de Heer verwachten dat hij inderdaad voor ons zal zorgen. En dat is niet voor niks, want dat is weer zo omdat we juist onder die omstandigheden van doen hebben, laat ik maar zeggen, met bovennatuurlijke machten. Nou ja, gewoon met de duivel. Ik vind het gewoon namelijk, zo is het nou eenmaal, met de duivel. En daar kunnen wij gewoon normaal gesproken niet tegenop. En daar is het waar de Heer ons inderdaad genade, barmhartigheid en hulp geeft. En kracht, ja dat zei ik, genade zei ik toch. Dat is hetzelfde. Nee, dat heb ik daar gevraagd weer Paulus. Die zei, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Genade is voldoende. En voor zover kracht nodig is, zit dat daarin. Dat krijgen we daarin mee. Genade. Zodat je maar beziet, dat zolang je vasthoudt aan de wet, en er dus geen ruimte is voor genade, hoef je op de hulp van de Heer dus ook niet te rekenen, want het is daar volstrekt in strijd mee. Dan heb je voor wat anders gekozen. Begrijp je wel? Zo eenvoudig is dat hoor. En dat is geheim, ik weet het, omdat het is geen populaire gedachte. Velen maken zich wijs dat omdat ze gelovigen zijn, omdat ze kinderen God zijn, dat de Heer wel voor hen zal zorgen. En hun leven zal wel leiden en wel zal bewaren en hulp geven bij van alles en nog wat. Nou, dat is niet zo. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Tenminste, ik heb het nooit in de Bijbel, laat ik het zo zeggen dan, hè. Ik heb het nergens in de Bijbel gelezen. Wat ik in de Bijbel lees, is dat wij een beroep kunnen doen op de Heer, ook voor ons praktische leven, alleen waar hij op ons leven een praktisch beroep kan doen. Daar waar wij onze lichamen namelijk aan hem geofferd hebben, als heilig, levend, God een welbehagelijk offer, daar zal hij voor ons zorgen, want dan is het zijn lichaam. Dan zijn we echt zijn eigendom. Dat is niet een theorie, maar dat is een praktische waarheid. En hulp is een volstrekt praktisch begrip. Daar kunnen we aanspraak op maken, inderdaad, wanneer wij ook eveneens in de praktijk hem dienen. En dit soort uitspraken als werpt al uw bekommernis op hem, staan niet zomaar ergens in de Bijbel, maar staan altijd in deze context. We kunnen er aanspraak op maken, dat wel, maar alleen als wij hem dienen. Goed. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat geldt dus waar wij ons vernederen onder de krachtige hand Gods. Dat mag dan niet zo prettig zijn. Maar ja, dat schreef de apostel Paulus ook. Die zei, nou ja, een kastijding, tuchtiging en hoe dat maar heten mag, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. En zeg maar, daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En hij heeft het daar inderdaad ook over de kinderen Gods die opgroeien naar, of onderweg zijn naar hun aanstelling tot zoon. Dat is in Hebreeën 12. Nou goed. Dus werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u onder die omstandigheden. En onder diezelfde omstandigheden geldt, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En waar wij ons niet onderwerpen of vernederen onder de krachtige hand Gods, hoeven wij niet bang te zijn dat wij een prooi worden van de duivel. Dat kan namelijk niet, want dat waren we al. Dat moet toch duidelijk zijn, hè? Dat hapje heeft hij al, die briesende leeuw. Het punt is gewoon dat waar wij de Heer niet dienen, zijn wij al terechtgekomen in de strikken van Satan. Bovendien, daar waren wij al van nature. En door onze wedergeboorte zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. En hebben wij dus de mogelijkheid om aan die strikken van de Satan te ontsnappen. Te ontsnappen aan het geweld des doods, aan het verderf, ook in de praktijk van ons leven enzovoort. Dat is waar het over gaat. Daar worden wij onttrokken inderdaad aan de ijdelheid van Romeinen 8. waaraan de hele wereld onderworpen is enzovoort. Maar ja, als we daar geen gebruik van maken, blijven wij gewoon waar we al waren, namelijk in de leeuwenkuil. Dan wel leeuwenmuil. Komt op hetzelfde neer. Het is niet anders. Maar daar waar we de Heer dienen, daar zijn we ontsnapt aan de macht van de overste deze wereld, de God deze eeuw, hoe die maar heten mag, enzovoorts. En daar zijn wij dus zijn prooi, daar jaagt hij op ons. En zoekt een gelegenheid om ons alsnog op non-actief te stellen. Voor de Heer namelijk. Kijk, ons eeuwig leven kan hij ons niet afnemen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar hij zal zijn uiterste best doen om ons onnuttig te houden. Om ons uit te schakelen in het werk des Heren. Om ons uit te... Daarom is het ook zo dat de Bijbel zonder omwegen leert dat daar waar de wet heerst, leeft men niet alleen onder de heerschappij van de wet, maar tegelijkertijd onder de heerschappij van Satan. Daarom was de slang in de hof die zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die heeft daar belang bij, want zolang wij dat doen, zijn wij voor het werk des Heren, voor alle goed werk, volkomen ongeschikt. Zo staat het weer in de brief van Titus. Nou goed. Dus zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De andere apostel zegt ergens, dat zijn, hoe zeg je dat precies? Heeft hij het ook over de tegenstander en zegt, want zijn gedachten, staat er geloof ik, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij legt niet uit wat die gedachten van de duivel dan zijn, maar hij zegt gewoon, ik weet er alles van. Hoe dan? Hoe wist hij dat dan? Omdat in de Bijbel staat, nou niet eens zozeer, maar gewoon omdat hij dat in de praktijk ondervonden heeft. Maar vele gelovigen hebben daar inderdaad geen weet van. Eenvoudig omdat ze daar nooit mee te maken krijgen. Eenvoudig omdat ze niet beschikbaar zijn voor deze dienst en dus ook niet beschikbaar zijn voor die strijd. En dan komt men de tegenstander ook inderdaad niet tegen. Nou goed. Zijt nuchter en waakt, wees waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. En let u op dat er niet staat, wees maar rustig, slaap maar lekker, want de Heer zal voor u zorgen. Sommigen denken dat, die zeggen, nou, dat regelt de Heer wel. Maar dat is niet zo. Er staat, zijt nuchter en waakt. De Heer zorgt er niet voor dat wij met die duivel niet te maken krijgen, hoor. Integendeel, wij zouden daar zelf op attent zijn. Wij zouden zelf waakzaam zijn. En waar wij ermee te maken krijgen, zouden wij wel degelijk ons vertrouwen stellen op de Heer. In het bewustzijn van waar we mee van doen hebben. Begrijp je wel? Zodat die werking van de duivel, die zullen wij wel degelijk ervaren. Is het idee. Waarom ook niet? Want... Kijk eens hier, wij zouden navolgers van de Heer Jezus Christus zijn. Wij zouden hem leren kennen. En wij zouden dezelfde gezindheid ontwikkelen. Maar hij had wel degelijk rechtstreeks van doen met de duivel. Bij meerdere gelegenheden. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. U denkt toch niet dat wij daar dan voor bewaard zullen worden? Integendeel. Dat wil zeggen, wij komen in diezelfde strijd terecht, we krijgen met diezelfde tegenstander van doen. Dat is goed, dus zo was dat bewustzijn ook. En we zullen op dezelfde manier delen in deze overwinning op de tegenstander. Dus maar één manier om hem af te weren. Hè? Dat is die manier van, er staat geschreven. Ons vasthouden aan het woord Gods. Trouw zijn aan de waarheid, enzovoorts. En dan staat hier gewoon... dat wij hem zouden wederstaan. Hier staat, wederstaat hem. De welke wederstaat. Vast zijnde in het geloof. Geloof waarin? Ik heb het net gezegd natuurlijk. In het woord. Dat is wat de Heer Jezus zei tegen de duivel. Er staat geschreven. En hij hield zich vast aan het woord Gods en aan de beloften Gods. Dat zouden wij ook doen. Vasthouden aan het woord Gods. En wat de geestelijke wapenrusting betreft, waarmee wij de tegenstander zouden wederstaan, uit Efeze 6, wel het schild des geloofs. Geloof in het woord Gods. Want hoe dan ook, sommigen denken dat de duivel op ons afkomt via de wereld. Meestal denkt men zelfs via het vermaak van de wereld. Vind ik een vermakelijke gedachte overigens. Want we denken dat de duivel een soort kermisexploitant is. Kermisexploitant of een uitbater van een bioscoop of iets dergelijks. Ja, dan onderschat je hem wel erg. Daar zullen we het nog eens over hebben met John Bunyan. Maar laat me zitten. Want de duivel houdt zich bezig met religie. Met filosofie. Met leringen. Serieuze leringen wel te verstaan. En daarom is hij af te weren met het woord Gods. Met het onderwijs dat we van God zelf hebben ontvangen. Dus met het woord Gods. Hoe weer in het woord van de duivel af met het woord Gods? Wel, als je de duivel kunt afweren met het woord Gods, komt de duivel dus kennelijk ook met woord. En zo is het ook.
Jullie zeiden ook in Petersburg
achter mij zaten. Ja, afweren.
Ja, afweren.
Ja. Petrus
opgevoerd het woord was niet meer.
Nee, inderdaad, Petrus wilde voorkomen dat de Heer Jezus zou gekruist worden. Nou, dat was nou precies verkeerd om. Er zou de duivel belang bij gehad hebben dat de Heer Jezus niet gekruist werd. Ja, dat staat niet, blijkt niet alleen daar. Petrus wilde voorkomen en de Heer zei tot Petrus, ga achter mij, Satan. Maar we lezen in 1 Korinthe 2... De oversten deze wereld deze verborgenheid niet gekend hebben, of de verborgenheid niet gekend hebben, anders zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als die de waarheid geweten hadden, zouden ze alles gedaan hebben. Ik zeg wel, als de duivel zou zijn uiterste best gedaan hebben om de Heer Jezus in leven te houden. Maar toen Petrus zulke aanstalten maakte, zei de Heer, ga achter mij, Satan. Tegenstander. Maar in het Hebreeuws, dus wel degelijk de term. Satan. Een duidelijke identificatie met de duivel zelf. Zo is het nou eenmaal. Kan maar zo gebeuren. Maar het heeft altijd van doen met het denken, met filosofie, of hoe het maar heet te mag, of met de religie, want daar komt het uiteindelijk altijd op neer. Maar wij zouden in weder staan. Vast zijnde in het geloof en dus trouw zijnde aan het woord Gods. Zodat je maar weer ziet dat waar mensen de Bijbel niet kennen, en heel wat kinderen Gods overigens kennen de Bijbel niet. Nee, er is niemand die de Bijbel echt kent, 100%. Ik bedoel, dat zeg ik ook niet. Maar laat ik het anders zeggen. Er zijn heel wat gelovigen die zich totaal niet interesseren in de Bijbel. Die er niet de minste belangstelling voor hebben. Ze hebben ook goede excuses altijd. Maar het punt is gewoon dat ze daardoor automatisch de prooi zijn van de duivel en dat merken ze niet eens. Dat kunnen ze niet weten trouwens. Want je wordt de prooi van de duivel door allerlei redeneringen. Waarvan je niet eens kunt weten dat ze in strijd zijn met het woord van God. Als je het woord van God niet kent. Dus je merkt het toch niet. Dus wat wij nodig hebben als kinderen Gods. Zeker voor de praktijk van ons leven. Is inderdaad een degelijk gefundeerde kennis van de schriften. Uiteraard. Waardoor wij inderdaad zo'n schild des geloofs hebben. Maar feitelijk immuun worden. Voor dit soort spreken van de slang, laat ik het zo maar eens zeggen. Maar we zouden er weer staan. Vast zijnde in het geloof. Dat is nog, want zo werkt dat. Dat brengt wel lijden met zich mee, staat hier ook. Want het is allemaal niet prettig. Maar zegt de apostel, je bent toch in ieder geval getroost met de gedachte dat dat met allen die de Heer willen dienen gebeurt. Hen overkomt alle hetzelfde. En daarna zoek ik naar een uitspraak in een van die andere brieven, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Waar staat, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ik dacht dat het Jacobus was, maar... Ja, dat is Jacobus 4. Daar had ik al veel eerder terecht moeten komen, maar vooruit. Jacobus 4, vers 6. Waar halverwege het vers staat. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Leuk, hè? Het is precies dezelfde tekst uit Spreuken 3, die ook Petrus citeerde. Precies, en dan staat er meteen achteraan, zo onderwerpt u dan goden. En Petrus zou zeggen, verneder u dan onder de krachtige hand Gods. Onderwerpt u dan goden en dan wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En dan denk je, nou, dat is een snel wisseling van onderwerp. En nog wel in één vers. Maar het is geen wisseling van onderwerp. Want hoe wederstaan wij de duivel?
Ja, God onderwerpen.
Precies. Dat staat er dus ook. Door ons aan God te onderwerpen. Zo onderwerpt u dan goden. Daar waar wij ons aan God onderwerpen, wederstaan wij de duivel. Want van nature zijn we aan de duivel onderworpen. Aan de God deze eeuw. De God deze wereld. Dus zo eenvoudig is dat. Daar waar wij ons onderwerpen, officieel, praktisch, aan de Heer. En hem willen dienen, daar wederstaan wij de duivel. En dat is de enige manier echt om de duivel te wederstaan. Niet door tegen hem te strijden of door te proberen ons aan hem te onttrekken. Dat werkt helemaal niet. Wij zouden ons goden onderwerpen en God dienen. Dan hebben we er een vijand bij, deze duivel namelijk. En de rest van ons leven hebben we daarmee van doen, vervolgens. Maar niettemin, dit is wat wij zouden doen. Onderwerpt u dan goden en wedersta de duivel. En hij zal van u vlieden. Zo werkt zoiets. Maar we hebben geen garantie dat hij niet bij een latere gelegenheid gewoon weer terugkomt. En als u mij zou vragen hoe werkt de duivel, dan zou ik zeggen zo. Incidenteel. Niet continu, maar incidenteel. Hij wacht zijn kans af. En als hij denkt, nou heb ik hem, of hè, nou zie ik een kans, dan valt hij aan. En volle kracht. En als het goed is, gaat dat wel weer over, want men wederstaat hem enzovoorts. En dan is weer een poosje rustig. En op het moment dat het echt mooi rustig is, ja, dan komt hij weer. Het is net een tennisbal, zeg ik al. Dat moet je elke keer wegmeppen. Ja, geen leuke sport dus. Maar laat maar zitten. Hè. Maar zo zou men dat doen. Waar wij vrij zouden worden. Daar kan dat, vrij van de macht van de duivel namen, kan dat alleen daar waar wij de Heer dienen. Nou, dat is een makkelijke keuze. Het is of dienstbaarheid aan de duivel of dienstbaarheid aan de Heer. Tussenwegen zijn er niet, het is of het een of het ander. Dus welke keuze ik zou adviseren, hoef ik u niet te zeggen. Hè? Goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. We waren bij vers 8 en 9 van 1 Petrus 5. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zo gaat dat, maar wij zouden hem wederstaan, vastzijnde in het geloof. Wij zouden ons vasthouden namelijk aan het woord Gods. En tegelijkertijd zouden we ons bewust zijn dat dat weliswaar lijden met zich meebrengt, want zo gaat het altijd. Want tenslotte, dit gesprek, zal ik maar zeggen, gaat niet slechts tussen de duivel en u of mij, hè, maar het gaat altijd via mensen. De duivel gaat niet rechtstreeks, werkt altijd via anderen. En waar wij de duivel wederstaan, wederstaan wij dus in de praktijk andere mensen. En dikwijls ook broeders of zusters, want om een of andere vervelende reden gebruikt de duivel bij voorkeur onze eigen broeders en zusters. Ja, dat is toch logisch. Daar zijn we veel gevoeliger voor namelijk. Toch? Zo werkt dat nog eenmaal. Maar goed. Maar dat brengt dus inderdaad consequenties. Lijden heet dat. Brengt dat met zich mee. Maar wij zouden daarbij ons realiseren dat precies datzelfde allen overkomt die in dezelfde positie staan. Waar wij trouw zijn aan het woord Gods, namelijk, zullen wij lijden. Ik schrijf dat woord liever niet met grote letters, want ja, het is maar. Kijk, lijden, hoe meet je dat, hè? Is dat, kun je het objectief vaststellen? Of is dat alleen maar een bepaald gevoel? Mensen kunnen lijden zonder dat ze het als zodanig ervaren. En er zijn mensen die lijden terwijl je objectief vaststelt, er is helemaal niks aan de hand. Dat kan. Het zit namelijk altijd in ons. In ons hart, in ons gemoed, in ons denken, zo u wilt. Daar heeft het mee te maken. Dus ik ga er maar niet dieper op in. Maar het is de Bijbelse vaststelling in elk geval. dat dit lijden met zich meebrengt, maar dat geldt voor een ieder. Zo schrijft de apostel aan Timotheus, allen, dat allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden, staat er. Gewoon de vaststelling van een feit. En Peter stelt het hier ook vast, als een feit. We zouden weten dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Dat wil zeggen, de broeders waar ook ter wereld ondergaan, waar ook ter wereld precies dezezelfde dingen. Ze hebben, waar zij de Heer dienen, te strijden tegen de God deze eeuw. En dat brengt dus dit lijden met zich mee. Maar, wat de schrift er ook altijd meteen aan toevoegt, is dat dit lijden juist tot heerlijkheid leidt. En op deze omstandigheden is de uitdrukking van toepassing uit Romeinen 8. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Het staat daarin precies hetzelfde verband overigens. Ook vanwege het uitzicht op heerlijkheid. Dat is waar het om gaat. Want de weg naar heerlijkheid gaat nou eenmaal door lijden. En het was door de strijd tegen de tegenstander. En dat zijn feitelijk Peters laatste woorden in deze brief. Ik moet zeggen, het zijn niet de laatste woorden van de apostel Peters. Maar het is natuurlijk wel zo dat de apostel Peters zelf, zoals hem was aangekondigd, de marteldood zou sterven. Hij wist daarvan. En het is dus ook niet zo vreemd dat hij de brief dan op deze wijze afsluit. Maar hij stelt het vast als een algemene waarheid. Zo gaat dat dikwijls. Nou goed. Daarna pas, na al deze dingen, zegt hij, de God nu aller genade, want alle genade komt per definitie van God, de God van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, want de genade die wij hebben ontvangen, is niet slechts de genade waardoor onze zonden vergeven zijn. Als we dat zo vaststellen namelijk, dan staan wij stil bij het middel, en zeker niet bij het doel. De genade Gods houdt in dat hij ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. En zo staat het er feitelijk ook. De God aller genade, welke God? Wel die God die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Want daartoe zijn wij geroepen uit zijn genade. En waar deze heerlijkheid omgekeerd evenredig is met het lijden, zoals in Romeinen 8 in elk geval gezegd wordt, kan dus dezelfde apostel Paulus in Filippenzen zeggen dat ons door genade gegeven is voor hem te lijden. Want dat lijden zal worden opgevolgd of beloond, of hoe je dat maar zegt, door heerlijkheid. En waar wij tot heerlijkheid geroepen zijn, zouden wij dus die weg gaan. En die gaat inderdaad door de strijd en door het lijden. Maar niettemin, het is wel degelijk zijn genade. Want, per slotverrekening, waar het ons, wat mensen, om zou gaan eventueel, is dat wij verlost zouden worden van de macht van de dood. U weet, de dood komt voort uit de zonde enzovoort. Wij willen daar graag van verlost worden, dus we willen graag liever niet sterven en dus eeuwig leven hebben enzovoort. En dat zou mij persoonlijk, zou er wel genoeg geweest zijn. En als we dat zelfs door de genade God zouden kunnen ontvangen, zou me dat ook wel genoeg geweest zijn. En wij kunnen dat door de genade Gods ontvangen, maar God heeft ons voor heel wat meer geroepen dan alleen dat. God heeft ons geroepen tot heerlijkheid en ons toegevoegd inderdaad aan een gemeente van eerstgeborenen, opdat we in de toekomst in zijn heerlijkheid en dus in zijn heerschappij en koninkrijk zouden delen. Zo is het eenmaal. Alles uit zijn genade. Niettemin, als we daar deel aan willen hebben, in de praktijk, ook persoonlijk, dan zouden wij dus ook persoonlijk de weg gaan die daartoe leidt. Nou, de God alle genade heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En dan staat er, die God versterken en funderen u lieden. En versterken wordt vervangen door funderen, want onze kracht, onze sterkte is gelegen in ons fundament, in de basis namelijk waarop wij staan. Daar heeft het mee te maken. En het fundament is Christus, of iets eenvoudiger, dat fundament is nou eenmaal het woord van God. Daarop zouden we staan, daarin zouden wij verankerd zijn en in dat woord zouden wij, en door het woord zouden wij bekrachtigd worden. Die God bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Onze vastheid, onze kracht, ons fundament moet inderdaad van God komen. Meer specifiek door het woord van God. En die God zal dat doen, die zal ons vaststellen, zal ons versterken, zal ons funderen. Maar in het zinnetje wat ik aanvankelijk even oversloeg, staat dan: nadat wij een weinig zullen geleden hebben. Want hoe dan ook, deze dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Deze vastigheid, deze kracht, dit fundament hangt rechtstreeks samen met een weinig geleden hebben. Die dingen gaan nou eenmaal samen op, en dat hebben we natuurlijk al uitgebreid in hoofdstuk 1 meteen al besproken, waar de apostel melding maakt van de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, waarin wij ons verheugen, 1 vers 6, en dan meteen nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoeking enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde dingen, want de weg van de gelovige heeft twee kanten. Aan de ene kant de blijdschap vanwege de hoop die we hebben, de blijdschap vanwege de verwachting van onze heerlijkheid enzovoorts. Wij zouden ons, Filippenzen was het dus ook, verblijden in de Heere enzovoorts. En aan de andere kant brengt het net zo goed lijden met zich mee. Maar goed, deze twee dingen samen zouden ons volwassen moeten maken. Zo is het nou eenmaal. En eerlijk gezegd, u en ik weten langzamerhand toch wel dat het leven van de natuurlijke mens ook deze twee uitersten kent. Aan de ene kant blijdschap, aan de andere kant droefheid. En niet dat ik zo'n groot filosoof ben, maar ik beweer wel dat als er nooit droefheid zou zijn, zou blijdschap weinig betekenen. Het is het tegengestelde immers. Wij zouden die beide dingen beleven. Om inderdaad te leven. Zo is het leven namens. Niet alleen maar droefheid, maar dus ook blijdschap. Beide naast elkaar, om verschillende redenen enzovoorts. Maar het zijn deze twee dingen die ook kenmerkend zijn voor het leven. En de wandel feitelijk van een gelovige. En in veel sterkere mate, want onze blijdschap zou veel sterker zijn dan die van de natuurlijke mens. Maar ons lijden kon onder omstandigheden ook wel eens veel sterker zijn. Omdat het een andere oorsprong heeft, namelijk. Nou goed, nadat wij dus een weinig tijd zullen geleden hebben, zullen wij van hem heerlijkheid ontvangen. Want zo is dat, hè? Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Hier, je valt niet erg op, maar hier zegt de apostel Petrus dus weer exact hetzelfde als wat hij al zei in vers 13 van het voorgaande hoofdstuk. En toen heb ik ook al Romeinen 8 vers 18 aangehaald. De heerlijkheid. De vreugde. Of de heerlijkheid tegenover het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar hier zegt hij het ook. Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Nadat wij een weinig zullen geleden hebben. Want dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. En die God zal ons onderweg daarnaartoe volmaken. In de zin van ons volwassen doen worden. Hij zal ons bevestigen. Vaststellen, hij zal ons versterken, hij zal ons funderen. En dus waar hij dat doet, zij hem, vers 11, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Want hoe dan ook, deze dingen, ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, ja, moeten wij dan toch door werken het een en ander verdienen? Zeg ik, ja, als u het zo zegt, dan zeg ik uiteraard nee. Dan heb je het alleen niet begrepen. Wij zouden als kinderen Gods wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En daarvoor zullen wij inderdaad wel degelijk loon ontvangen. Dat is het idee. Maar dat God ons die mogelijkheid geboden heeft en ons bekwaam gemaakt heeft om dit te kunnen doen en om die loopbaan te lopen, wel, dat is genade. Toch. En dus zegt de apostel Paulus, die zo'n zware verantwoordelijkheid had, als apostel, zelfs de belangrijkste apostel van onze bedeling. Hij zei, mij is deze genade gegeven. En hij zegt het vele malen hoor. Maar mij, deze keer dan maar het Efeze 3. Mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En hoewel het een zware bediening was, een hard werken. En hoewel het bijzonder veel gekost heeft, zegt hij, mij is deze genade gegeven om dat te mogen doen. Precies. Er is niks moeilijks aan, dat is genade. Bovendien, als iemand tegenwoordig een baan heeft, zegt hij ook, ik krijg een baan. Of ik heb een baan gekregen, of kun je die baan krijgen. Die krijg je, hè? Daar hoef je niet voor te werken. Alleen als je hem gekregen hebt, daarna wel. Hebben we die? Dat is krijgen. Nou, precies zo. Wij hebben een baan gekregen. Een loopbaan is ons voorgesteld. Vandaar die baan. Dan weet u meteen waar dat woord vandaan komt. Loopbaan. Ons is een loopbaan voorgesteld. Toen wij kinderen Gods werden, zette God ons een loopbaan voor. En die zouden wij met leidzaamheid, dus met bereidheid tot lijden, lopen. Want hij zou leiden naar de heerlijkheid die eveneens ons is voorgesteld. En dat is dan vrij naar Hebreeën 12. Deze keer. Nou goed. En dus, onder alle omstandigheden, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarmee, ook met dit soort woorden, onderwerpen wij ons feitelijk aan God zelf en aan de Heer Jezus Christus. En dat is precies de basis van het lopen van onze loopbaan. Daarna krijgen wij nog enige persoonlijke mededeling tot slot van de brief. Want u zou moeten merken dat we met deze woorden weliswaar aan het einde van de brief terecht zijn gekomen, maar tegelijkertijd weer aan het begin. En dat is zo'n gebruikelijke Bijbelse structuur. Het begint met heerlijkheid, levende hoop, erfenis en dan lijden en dienen. En hier eindigt de brief precies zo, want dat is zijn thema namelijk. Maar goed, daarna krijgen we nog wat persoonlijke mededelingen. Er staat door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. Ik begin maar bij het laatste, omdat dat een terugblik is op de brief als zodanig. Het gaat om de waarachtige genade Gods. Om genade en waarheid. Maar dat is de uitdrukking zoals Johannes hem gebruikt. U weet wel, wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En Petrus heeft het over niet genade en waarheid, maar de waarachtige. Maar dat is hetzelfde, dus de waarheid, maar dan in de vorm van een bijvoeglijk naamwoord. De waarachtige genade Gods in welke gij staat. Paulus heeft het daar trouwens ook over, want hij zegt dat wij staan in de genade. Dat is Romeinen 5 overigens al. Het betekent gewoon dat dat onze positie is en dat we onze positie ontstaan. Dus onze plaats als zodanig ten opzichte van God inderdaad te danken hebben aan deze genade. Daar leven wij uit. Dat is de positie die wij innemen. En zou bepalend zijn dus voor heel ons leven. In de Hebreeënbrief heet dat gewoon genade zit op de troon en we zouden tot die troon naderen. We zouden ons daarin onderwerpen. In Romeinen heet het, wij roemen in de genade in welke wij staan. Hoor. Maar we staan in de genade, roemen in de hoop der heerlijkheid. Komt op hetzelfde neer. Genade is onze tegenwoordige positie. Daar leven wij uit, het nieuwe verbond. En wij verwachten heerlijkheid voor de toekomst. En dat is precies wat Petrus hier zegt. Hij zegt dat hij beschreven heeft de positie van de gelovigen. Namelijk de waarachtige genade Gods. Daarin zouden wij staan. Ja.
Dus het woord genade, heeft dat in de algemene betekenis niet een klein beetje niet zeggend, is dat een niet zeggend woord geworden? Ik bedoel, genade zeg maar, die krijg je zo bij zo, maar het is natuurlijk wel zo, om genade van God te ervaren, moet men zich, je zegt zo met dat, je moet naderen tot die droom der genade, wel men ook werkelijk zich die genade eigen maakt.
Ja. Ja, het komt niet vanzelf. Ja, het komt wel vanzelf, maar daar heb je niks aan.
Volgende voorwaarde.
Van genade zegt men dus onverdiende gunst. Dat is zo de gebruikelijke definitie van genade. Onverdiende gunst. Maar daar heb je natuurlijk niks aan als je het niet aanpakt. En dat is het probleem met genade. Je moet het wel willen. En het is niet verheffend. Want mensen willen graag van alles hebben. Vooral als het de indruk wekt naar buiten toe dat ze er wat voor hebben moeten doen. Dat hebben ze toch maar mooi geregeld gekregen. Groot landhuis met een wat voor automerk zullen we nou eens nemen? Een Bugatti, vooruit. Laat maar iets geks nemen, want die heeft niemand van u waarschijnlijk. Dus dat kan ik rustig zeggen. Voor de deur, weet je wel, en dat kan dan gezien worden. Ik bedoel, dat heeft men dan toch maar gerealiseerd. Huh? Maar daarna moeten ze zeggen, nou, ik heb het ook maar gekregen. Dat heb ik niet zelf, dat cadeau gehad. Ja, dat is toch wel moeilijk. Vervelen is dat moeilijk in elk geval. Mens is niet geneigd, een Calvinist zeker niet, sorry. Maar is niet geneigd wat aan te pakken. Nee, zoals bij Calvinisten is het zelfs verboden om aan de loterij mee te doen, aan kansspelen. Want dan krijg je inkomsten eventueel waarvoor je niet gewerkt hebt. En dat mag niet. Want genade is verboden daar. Zoiets is dat, hè. En ik hoor nog, misschien heb ik het wel eens gezegd, want het klinkt nog in mijn oren. Jaren terug hoorde ik iemand zeggen, een predikant. Die zei, de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen, want hij predikt uit de Statenvertaling. Dat is ik. Maar hij zei er meteen achter, de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Maar, je mag het niet aanpakken. Want of het ook voor je bestemd is. Hij zei dus dat de Heer ons mensen gewoon loopt te treiteren. Hij houdt ons iets voor wat we niet mogen aanpakken. Weet je wat? Iets lekkers, maar je mag het niet hebben. Dat is wat de predikant beweerde. Maar de waarheid is precies andersom natuurlijk. De zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Alleen je hebt er natuurlijk helemaal niks aan als je te hoogmoedig bent. Want dat was het verhaal over die nederigheid en hoogmoedigheid weer. Als je te hoogmoedig bent om iets aan te pakken wat je niet verdiend hebt. En sommigen zijn inderdaad zelf ook te hoogmoedig in de praktijk om een loopbaan te lopen die zij niet zelf hebben uitgekozen. Want dat is het dilemma van Hebreeën 12 en van de Tweede Korinthebrief enzovoorts. Wij zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Maar niet wij zouden lopen de loopbaan die wij zelf gekozen hebben. Met behulp van de Heer en door de kracht van het gebed en zo. Dat is niet bijbels hoor. Wij zouden lopen de loopbaan die de Heer zelf ons heeft voorgesteld. En sommigen zijn daar gewoon te hoogmoedig voor. Die zeggen, ik maak het zelf wel uit. Ik wil niet het risico lopen dat ik het niet zelf in de hand heb. Als je de Heer wil dienen, heb je niks zelf meer in de hand. Het enige wat je in de hand hebt is of je de Heer wil dienen of niet. Daar kun je voor kiezen of niet. Maar als je kiest om de Heer te dienen, heb je niks meer in de hand. Bovendien, als de Heer in de Bijbel zijn dienstknechten aanstelt, kiest hij ze uit en zegt ze wat ze doen moeten. Daar hebben ze niks over te vertellen. Paulus zegt, het is me nou eenmaal toebetrouwd. Dat was het dan. En Mozes kon ook niet kiezen, want anders had hij zich wel bedacht. Hè? 40 jaar met het stelletje ongeregeld door de woestijn te sjouwen. Dat, hè?
Jeremia,
ja, die heeft zijn naam mee natuurlijk, die Jeremia. Maar die protesteerde uitgebreid. Jesaja trouwens ook.
Ze luisteren toch niet.
Nee, ze luisteren toch niet. Had hij nog gelijk. De Heer zei, ja, dat is ook zo. Een mooi bemoedigend woord van de Heer zelf. Nee, ze luisteren toch niet. Nee, inderdaad. Maar daarom moet je het wel doen. Dus dat zijn geen aantrekkelijke loopbanen, maar men zou ze lopen. Maar die krijgt men ook uit genade. Dat is maar waar het om gaat. Men krijgt van de Heer de mogelijkheid. En tegelijkertijd, als we die mogelijkheid voor die loopbaan krijgen van de Heer, betekent het ook dat we hem kunnen lopen. Anders gaf hij ons, stelde hij ons die loopbaan niet voor. Dus je kunt daarna ook niet zeggen, dat kan ik niet. Want dan had de Heer die loopbaan niet gegeven als het echt zo was. Dus zit weinig anders op. Dan moet je wel. Dienstbaarheid wil ook inderdaad zeggen, al het voorkomende doen, dat wil zeggen dat wat je voorgesteld wordt. Nou, dat is wat gebeurt. En dat levert ook hetzelfde voorgestelde loon op. Iets anders is er niet. Dat wil zeggen, de Bijbel is er heel duidelijk over, namelijk dat God zelf de loopbaan bepaalt en als je hem loopt, krijg je het volle loon. Loop je hem niet helemaal, dan krijg je niet het volle loon. Dan loop je hem helemaal niet, krijg je het loon helemaal niet. Maar het is niet zo van, ik begin en ik zal wel zien hoe ver ik kom. En voor de besteden tijd en moeite heb ik dan een bepaald loon in het vooruitzicht. Zo is het niet. De Heer zegt, dit is de loopbaan en dat is het loon. Dat staat vast. En Johannes schrijft, laat ons toezien dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Het volgende wat de Heer bepaald heeft. Hoeveel dat is, weet ik ook niet. Ik heb zelfs geen flauw idee. waaruit het nou in de praktijk eigenlijk zal bestaan, maar dat horen we binnenkort wel naar ik aan in. Maar dit is wel degelijk de Bijbelse gedachte. Men heeft alleen geen keus. Maar dat is genade. Hij stelde het ons voor. En je kunt natuurlijk ook zeggen, dat is één zorg minder, want ik hoef het dan niet meer zelf te kiezen. Zo denk ik erover, overigens. Dat is een zorg minder. Dan heeft hij het bepaald, niet ik. Nou goed. En zo had Silvanus, uit vers 12 trouwens, ook één loopbaan. Silvanus kennen wij trouwens gewoon als Silas. En dan niet als de medewerker van Petrus, maar als de medewerker van Paulus. Dat vind ik ook een aardige. En bij nader inzien, Silas, deze Silvanus dus, die eigenlijk Silas heette, heet eigenlijk net als Saulus. Want in uw Bijbels namenboek of Bijbels woordenboek staat Silvanus, is van Latijnse afkomst enzovoorts. En dan zeg ik, nou dat mag je rustig vergeten, want Silvanus is een variant op Silas. En Silas is gewoon het Hebreeuwse Saulus. En dus heet hij net zo. Dat vind ik altijd aardig, want bij gelegenheid vinden wij Paulus en Silas in een en dezelfde gevangenis. En ik zeg altijd, het zijn Saulus en Saulus. Of Silas en Silas. Het was Paulus, maar met z'n tweeën. En vooral vanwege de typologie is dat erg interessant. Maar daar gaat het verder niet om. Maar het gaat om deze Silvanus. Komen wij dus inderdaad overal tegen. De man reisde wat af. Met Paulus mee, bij de ene gelegenheid. Bij deze gelegenheid heeft hij een ontmoeting met Petrus. Ergens in Egypte kennelijk. En van daaruit geeft Petrus aan deze Silvanus de brief mee aan deze gelovigen, aan deze die wonen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uit hoofdstuk 1, vers 1, uiteraard. Het wordt wat afgewerkt, maar deze functie van postbode hoort ook bij het dienen van de Heer. Dus letterlijk het lopen van de loopbaan. En we vinden dat steeds in de schrift. Er zijn natuurlijk apostelen die brieven schrijven, maar er waren weer anderen die inderdaad de brieven bezorgden. Kortom, die de boodschappen overbrachten of gewoon de communicatie verzorgden tussen de diverse gemeenten. Waar ook ter wereld, en ik moet u zeggen dat Egypte en Cappadocië, Galatië en hoe het maar heten mag, dat ligt toch echt een eind aan elkaar op. En je ging niet met een trein of met een vliegtuig. Maar dat kan ook de dienst zijn. Het dienen van de Heer kan ook hieruit bestaan. Heel simpele zaken. En hij wordt genoemd een getrouw broeder. Voor zover Petrus het beoordelen kan, zegt hij. Zo ik acht. En deze Silvanus dient daarmee de Heer. Hij dient daarmee Petrus door de brief te bezorgen, de boodschappen over te brengen. En hij dient daarmee deze vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door hen de boodschap van de apostel Petrus over te brengen. En zo waren de meerdere. En zo hoort het ook. Nou goed. En verder staat er in vers 13. U groet de mede uitverkorene gemeente. Staat er dan achter. Want dat kunnen wij in Nederland niet zien. Maar dat mede uitverkorene is inderdaad vrouwelijk. En slaat kennelijk op een gemeente die in Babylon is. Dat kan moeilijk anders. Een gemeente in een bepaalde plaats. Overigens moet ik dan meteen opmerken dat hier wel staat Babylon, maar dat de kans vrij klein is, zo niet, zodat het zelfs helemaal onmogelijk is, dat apostel Petrus hier zich bevindt in het bekende Babylon, van waaruit hij de brief schreef. Begrijp je me goed? Hij schreef de brief vanuit Babylon. Dat is waar. Maar als u denkt dat is het Babylon van Nimrod, dan wel Alexander de Grote, dan wel van Nebukadnezar, of hoe ze maar geheten mogen hebben, dan heb u dat mis. Dat kan namelijk, sommigen willen niet vanaf het anders horen, dan zeg ik, nou zoek het dan zelf maar uit. Maar dat kan namelijk niet, want dat bestond niet. Babylon was een puinhoop. Dus even, een hele korte tijd, is er wat aan gebouwd. En toen ging de bouwer dood, dat was Alexander de Grote, een jaar of 300 en meer voor Christus, enzovoorts. En daarna werd het weer gewoon een puinhoop. En het was een puinhoop in de dagen van de Heer Jezus, zo niet, zelfs helemaal geen puinhoop, omdat men het puin namelijk gebruikt had voor de bouw van andere steden. Babylon bestond niet, en enige tientallen jaren geleden bestond Babylon nog steeds niet. Tot dan heer S. Hussein, Saddam bij de voornaam, Nou, een heer. Nou. Kom. Besloot om in de voetsporen van Alexander de Grote te treden. En dat het hem lukte Babylon te herbouwen. Dat is niet omdat het zo'n goede man is, maar, zegt de prediker, dat is tijd en toeval. Hè? Voor altijd. Voor altijd. Want de 2520 jaar, kortom de zeven tijden van Babel, zijn bijna om. En dan zou Babel weer de hoofdstad van de wereld moeten worden. Dus moet dan voor die tijd herbouwd worden. En aangezien meneer Hussein daar een beetje in de buurt rondhing. En dacht, wat zal ik nou eens voor interessants uithalen. Dacht hij vanuit zijn hoogmoed. Ik ga Babel herbouwen. In navolging van Nebukadnezar. Want die herbouwden het ook, hè, dat weet je toch. Het was van Nimrod namelijk. Maar goed. En in navolging van Alexander de Grote. Nebukadnezar lukte het, Alexander de Grote lukte het niet. En Hussein lukte het weer. Wel. Tijd en toeval. Maar dit is dus niet dat Babel. En je zou er die betekenis ook niet aan moeten geven. Dit Babylon moet aan het andere Babylon geweest zijn. En dat was gewoon een Joodse nederzetting in Egypte. Staat op elke fatsoenlijke oude kaart. Dus ik heb ook geen de minste reden om eraan te twijfelen. Ook in niet-Bijbelse atlassen, inderdaad. Daar staat er gewoon op. Babylon, een Joodse nederzetting in Egypte. Dus daar bevond Peter zich kennelijk, want die man heeft uiteraard ook inderdaad heel wat afgereisd in zijn dienst voor de Heer. En daarna krijgen we Marcus. Hij zegt, Marcus, mijn zoon. Maar de kans is natuurlijk groot dat het gewoon dezelfde Marcus is als die van het Marcus-evangelie. En dus is het Johannes Marcus. Want zo heette hij eigenlijk. Maar iedereen heette Johannes, dus hij werd ook Marcus genoemd. Johannes Marcus. En dat was de neef van Barnabas. En als u het mij vraagt, is dat redelijk familie van elkaar. Maar ik heb nou niet de tijd en ook niet echt de aanleiding meer om erop in te gaan. Maar deze Barnabas, ik ben het even kwijt, Barnabas was de, dat moet ik me niet vergissen natuurlijk. Barnabas was, nou laat ik het dan voorzichtig zetten, was in elk geval familie van Petrus, maar dat staat niet in de Bijbel, dus ik moet het eigenlijk buiten beschouwing laten. En waar deze Marcus daar weer een neef van was, was hij op een of andere wijze wel degelijk familie van Petrus, maar niet zijn lijfelijke zoon. Zover gaat dat niet, maar kennelijk beschouwt Petrus hem als zijn zoon. Er is iets eigenaars met Marcus aan de hand, dat moet ik nog wel even zeggen. Want het was deze Johannes Marcus die ook meeging met de zendingsreis van Barnabas. Maar Barnabas nam twee mannen mee. Namelijk, hij nam mee Saulus, Paulus namelijk. Dat noemen wij dan de eerste zendingsreis van Paulus, maar het was de zendingsreis van Barnabas. En Paulus ging als tweede man mee. Maar Barnabas nam ook zijn neef mee, Johannes Marcus. Maar Johannes Marcus nokte af, heet dat. Na verloop van tijd, ergens halverwege de reis, hield hij het voor gezien en ging terug. En toen daarna Barnabas en Paulus terug waren en Paulus opnieuw op zendingsreis ging. En Barnabas ook zouden ze weer samen gaan. Toen wilde Barnabas weer Johannes Marcus meenemen. Toen zei Paulus, doe dat maar dan ga ik niet mee. Want ik wil niet met iemand op stap van wie ik niet zeker kan zijn dat hij trouw is.